Toen zeide Elkana haar man Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat zij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei de Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geef aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat een Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zij haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen, doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest en heb nog weinig sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven dat gij van hem gebeden hebt. En ze zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden aan voor het aangezicht des Heren, en zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om den Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem zult gespeend hebben, de Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meel en een fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongsken was zeer jong. En ze slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven dat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad aldaar de Heere aan. Zullen we samen bidden? Heere, we lezen, we hebben net gelezen, en hij aanbad daar de Heere aan. Zo komen wij ook tot u. Heere, wie zijn wij en wat bent u? Wij zijn zondaar, wij zijn krachteloos, machteloos, en hulpeloos in onszelf. Maar u bent die God waarvan we lezen dat hij Israëls God is die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En daarom hebt u het ons vergund om ook deze avond hier samen te zijn, hier met enkelen, maar ook geliefden in ons oude vaderland. Heer, en dan bidden wij van u dat wij geleid mogen worden door uw geest, want het is uw geest die in alle waarheid leidt. Wij zijn onbekwaam in onszelf en daarom is onze bekwaamheid uit u. En van Paulus lezen wij, daar hebt u tegen gezegd, dat mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Want Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat om u. En ook dit samen zijn, Heren, heeft dat als doel, dat het woord gezegend mag worden, dat u door uw geest dat woord thuis brengt, aan het hart legt, opdat er een zegen weggedragen mag worden uit het gehoorde woord. Heren, wij bidden zo van u, of gij in ieder van ons wilt gedenken, de tijden waarin we leven, de tijden waarin onze jeugd, onze kinderen opgroeien, de tijden van spanningen, van oorlogen en geruchten van oorlogen. En uw woord, Heren, heeft ons dat ook geleerd en we worden daardoor geleerd dat het het laatste der dagen is. En Heren, nu kunnen we spreken over de wereld, maar wanneer we zien op de kerk, daar is het net zo donker als het was in de tijden van Samuel. Maar u bent opgestaan tot de strijd, want u bent die God die regeert en u bent in controle van alle dingen. En u werkt naar het einde toe, u werkt overeenkomstig uw goddelijke wil en naar uw eeuwige raad. En daarom hoeven we niet te vrezen, want het ligt in uw handen. En daarom, Heren, komen wij tot u en dan bidden wij van u of ook de prediking van deze avond tot dat doel gesteld mag worden. Want het zal ook niet voor niets uitgaan, het zal vrucht dragen, het zij positief of negatief, het zij tot opbouw, tot versterking of het zij tot verzwaring van zonde en schuld en oordeel. Heren, zo komen wij tot u en zo bidden wij dat van u, machteloos in onszelf en ook onbekwaam tot deze dingen. En Heren, want wie zijn wij? Ach, we hebben nog zoveel en we kunnen nog zoveel. En we doen nog zoveel, Heren. Wij zitten er altijd zelf zo tussen met ons vlees, wat zich niet wil onderwerpen aan de wet Gods. En dat is de strijd van uw volk, van uw kinderen. Zwaarste kruis wat ze dragen, is toch de inwonende verdorvenheid. Waar Paulus ook al over klaagt. En dan wordt het verstaan, ook wat hij zegt, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens en we komen nooit verder aan deze kant van het graf betreffende ons oude bestaan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar ik dank God in Jezus Christus, dat is die andere kant. En zo kent uw volk, kent twee kanten. En de beide kanten moet gekend worden. Anders zullen we niet zalig worden. Heren, wil gij dan bijstand zenden en in alles nabij zijn, ook waar moeite en zorgen en waar noden zijn. Heren, u kunt in alle dingen voorzien en wij weten dat voor uw kinderen alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. We zijn met hetgene wat onbekeerd is, Heren. Wil gij nog wonderen verrichten Gedenk uw trouw verbond aan allen die tot het verbond behoren. En wil gij nog roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, zo komen wij tot u. En zo wachten wij op de werking van de Heilige Geest. Opdat woord en geest aan elkaar verbonden mogen worden. Zodat u ook in deze tijden nog toebrengt die gij van eeuwigheid hebt verkoren en voorbestemd om eeuwig bij u te mogen zijn. Dat bidden wij van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Daar hopen we over te mediteren. Nog vooraf willen we wat hoofdlijnen trekken. Want met Samuel begint er een profetisch tijdperk. En we weten vanuit Richteren, het laatste boek Richteren, daar lezen wij in dat ten tijde van die tijd, aan het einde van Richteren, dat een ieder deed nadat goed is in zijn eigen ogen. Dus de tijd was rijp voor een reformatie. En we willen dan eerst kortelijk spreken over Gods weg, Gods plan, of anders gezegd de openbaringen van God betreffende het zaligmaken van zondaren. De openbaringen van God betreffende het verlossingsplan, want God openbaart een verlossingsplan, of hij heeft dat geopenbaard. En we willen dan ten tweede stilstaan bij, we zouden zeggen, het lagere niveau, wat dat uitwerkt in het leven van de kerk. In beide gevallen, wat God openbaart in algemene zin, of persoonlijk in het leven van zijn uitverkoren volk, dat is, hierin is God actief en de ontvanger is passief. En dat hopen we te doen naar aanleiding van dit gedeelte. Dus eerst willen we letten op de tijdsomstandigheden, of de context, zo kunt u dat ook noemen. Ten tweede op Hanna's smeekbede en ten derde over haar overdracht. Wat ze van God ontvangen had, dat heeft ze weer teruggegeven aan God. Het is uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We willen eerst nog een versje zingen samen, Psalm 85 en daarvan het tweede vers. 85, vers 2. Geliefden, na de val is het misgegaan. We weten allemaal wat er in de val gebeurd is. Daar is een mens losgekomen van God en gaat zijn eigen weg. Daarvan is ook het volk Israël het voorbeeld van, een voorbeeld van. Wij noemden het al, dan in het einde van Richteren en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat ligt in de menselijke natuur. Daar hoeven we niets voor te doen. We zouden bijna zeggen dat is automatisch zo. Een mens los van God heeft alleen zichzelf. Maar God in zijn goedheid heeft een zaad beloofd. In Genesis 3 vers 15, wij weten dat allemaal. En nu in een paar woorden wat God beloofd heeft, heeft een zaad beloofd. God werkt zijn verlossingsplan uit. Dat openbaart hij, dat ontvouwt hij. Hoe doet hij dat? De openbaringen. De wereld is toegesloten, afgesloten van God. Ik noemde het al, God is actief en het kan alleen maar in een passieve weg worden ontvangen. God die ziet op het zaad, op de vleeswording, gewoon een paar woorden, op het zaad, op de vleeswording van het zaad, dat is Christus, en dan op de volleinding der wereld, dat zijn kerk die hij vergadert, die hij in van eeuwigheid verkoren heeft, als de laatste binnengebracht is, dan is het afgelopen met deze aarde. Dan heeft God zijn doel bereikt en daar werkt nu alles naartoe. Elke dag, elk moment. En daarom zien wij ook met het volk Israël dat het steeds afwijkt en het in de tijd van de Richteren, maar ook gedurende het Oude Testament. Het is er steeds meer weer hetzelfde, dezelfde cirkel, dezelfde kadans, zouden we zeggen. Het volk keert af, ook ten tijde van de koningen. Maar God gaat door. Het gaat alles precies volgens de raad Gods. Want God ziet op het einde dat de laatste uitverkorene die hij van eeuwigheid heeft liefgehad, dat die door woord en geest is levend gemaakt. Daar ziet God op. Dat is, we zouden zeggen, het hoge niveau. God werkt daardoor. En dan hebben we een laag niveau en dat is de dingen die hier op aarde gebeuren, hoe God handelt met zijn kerk. En we hebben hier dan één persoon vanavond, dat is dan Hanna. Dus het gaat volgens Gods plan en het wordt uitgewerkt hier op deze aarde. Het wordt uitgewerkt in zijn kerk. Hanna. Wie was Hanna? Nou, we hebben net gelezen, Hanna was de vrouw van Elkana. Hanna was een begenadigde. Je zou er drie dingen van Hanna kunnen zeggen. Ze was begenadigd. Ze was onvruchtbaar. En ze kreeg een tegenwicht in haar leven. Zo, het was een begenadigde, ze was onvruchtbaar en ze kreeg een tegenwicht hier beneden op aarde. Wat betekent dat een begenadigde? Een begenadigde is iemand die genade overkomen is. We zeiden het al, God is actief. En de mens is passief. Dus dat is haar overkomen. Ik ken een man die op zijn sterfbed lag en die dat ook zo noemde. Aan het eind van zijn leven zegt hij, het is mij overkomen. Het is mij overkomen. Waarom was het op mij gemunt? Dat waarom was het op mij gemunt, moet je ook voorzichtig mee zeggen om dat te zeggen. Want dan kun je nog weer naar jezelf wijzen. Maar het overkomt iemand vanuit het eeuwige welbehagen Gods. God werkt vanuit zijn eeuwig welbehagen en naar zijn doel en naar zijn voornemen. Dat is een begenadigd mens, die heeft genade ontvangen. vrije genade ontvangen. Het is erover komen. Wij zouden zeggen, nou, als de genade je overkomt, dan word je vruchtbaar. We lezen hier precies andersom. We lezen hier andersom. We lezen niet dat ze begenadigd is, dat weten we. Maar het is niet zo dat ze begenadigd is en dan ook vruchtbaar is. Nee, onvruchtbaar. Ze is dus begenadigd en ze is onvruchtbaar. Want alleen een onvruchtbare kan begenadigd worden, of die wordt begenadigd. We zouden zeggen, is er dan geen vrucht? Ja, niet uit haar, niet uit de begenadigde. Maar Christus zegt, uw vrucht wordt uit mijn gevonden. Hij benoemde dat het tegenwicht. Nou, ze krijgt hier een tegenwicht, een kruis, zo kun je het ook zeggen, een kruis. De apostel Paulus had een doorn in zijn vlees. Dat was zijn tegenwicht. Dat maakte hem afhankelijk. Dat hield hem laag bij de grond. Hij dacht zelf dat hij het anders moest doen, want hij zegt, Heere, neem die doorn weg uit mijn vlees. Dan kan ik u beter dienen. Dan word ik vruchtbaarder. Mis, Paulus. Mis. Kijk, en dat moeten we leren. Daar kunnen we over spreken, maar dat is de ervaring, dat is de weg van Gods kinderen. Ze zijn onvruchtbaar in henzelf. Brengen ze dan geen vrucht voort? Ze brengen zeker vrucht voort. Maar wat is dan die vrucht? Daarvan lezen wij in Efeze het tweede hoofdstuk, ik geloof het tiende vers, dat die vruchten zijn voorbereid. Wat betekent dat? Nou, die vruchten zijn van eeuwigheid al bekend, die zijn uit Christus. Hoe wandelen we dan daarin? Door de Heilige Geest. Zo waarvan we lezen ook in de brief aan de Galaten, het vijfde hoofdstuk, daar lezen wij over de vruchten van de Geest. Of de vrucht van de Geest. Daar word je ingeleid. Daar hoef je zelf niets aan te doen. Dat is er. In die zin draagt de kerk vrucht. De een meer dan de ander. 30, 50, 100 fout. Maar ze dragen allemaal vrucht, maar het is niet hun vrucht. Want zij zijn er tussenuit. Anders zouden de woorden van Paulus ook niet waar zijn. Dat hij zegt, ik ben met Christus gestorven. Ik ben ook met hem opgewekt. Dus toen hij gekruisigd was, ben ik gekruisigd. Ik ben er tussenuit. Mogen we dat eens vragen aan degene die luisteren. Is dat nu een vreemde taal? Is dat nu iets waar je zegt, nou, dat was vroeger zo, of dat lees je nog eens in een oud boek? Of mag dat werkelijkheid zijn? Mag dat werkelijkheid zijn? Nou, dat is in kort gezegd zo wat we in Hanna vinden. We gaan nu verder. En er was een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van één was Hanna, dat betekent genade, en de andere was van Peninna. Peninna betekent parel. Parel. Hier ligt al zo'n groot onderscheid in, geliefde. Hanna, genade, laag. Het bestaat niet dat wanneer iemand genade ontvangen heeft, dat hij hoog staat. Nee, dan is hij laag, als hij tenminste op de plek is, wat meestal niet zo is. Maar Peninna, een parel. Aanzien. Net zoals later gelezen, waar dat ook in Samuel, wanneer Israël een koning kiest, dan zeggen ze, Saul, een man van aanzien, een man van postuur. Waarvan je dacht, daar kun je wat mee. En dan David, hier werd niet meegerekend. Nou, want God ziet anders dan mensen. Nou, Peninna was een parel. Dus deze Elkana, die had twee vrouwen. Eigenlijk, dat is fout. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft nog een andere rib weggegeven. God had één rib genomen van de man waaruit de vrouw, waarin hij de vrouw vormde. Manninne zal ze heten. Maar Elkana heeft nog een rib weggegeven. En dan kan het niet goed gaan, gemeente. Waarom gaat het dan niet goed? Als je niet in Gods weg bent, dan heb je daar gewoon strijd mee. Dat geeft eigenlijk zorg in je leven. Want we kunnen ons voorstellen dat deze Elkana alles moest doen om vrede te houden en dat lukt hem niet. Maar als je niet in de weg bent, dan krijg je de Heere tegen en dan zul je daarvan zelf de last dragen. Dat was Elkana. En ze gingen dan ze moesten drie keer per jaar, de mannen althans, de vrouwen die, er was geen plicht voor de vrouwen en zeker niet in dit geval van Hanna, dat ze om een kind thuis moest blijven, anders werden de mannen, die werden geroepen om drie keer naar de drie feesten te Jeruzalem te gaan. Drie feesten in Jeruzalem, daar moesten ze naartoe. En Hanna, die ging ook. Hij had haar lief. Nou, we lezen dat in derde vers. Deze man nu ging opwaarts uit de stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters der Seren, Ofni en Pinahas, de twee zonen. Het is opmerkelijk. We lezen in het volgende hoofdstuk wat voor jongens, wat voor priesters dat waren. Daar lezen wij in het 12e vers van 1 Samuel 2, doch de zonen van Eli waren kinderen Belials, zij kenden de Heere niet. Ze waren toch priester? Ze waren priester. Het was voor Elkana niet een hinderens, het hinderde hem niet. Hij was trouw in het volbrengen van zijn plicht. We zouden zeggen, hij bleef toch naar de kerk gaan. Hieruit kunnen we leren dat we niet zo gauw weg moeten lopen, denk ik. Want hij ging trouw. Hij had kunnen zeggen, allerlei excuses kunnen maken, van ja, maar die twee ambtsdragers, die Hofni en Pinahas, moet je dan naar zulke mensen? Ja, maar het woord moet recht gepredikt worden, want dat is ook het enige waarom wij naar de kerk gaan, eigenlijk. Daar waar het woord recht gepredikt wordt, dat is ook een plicht. En of er nu onbekeerde ambtsdragers zijn, dat is hun verantwoordelijkheid, maar niet de onze. Hanna gaf gaven aan Peninnah en aan haar kinderen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Anna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. We zeiden net al, ze was onvruchtbaar. Ze heeft zelf niet gedaan. Hier lezen wij dat de Heere had haar baarmoeder toegesloten. We kunnen hier een toepassing maken wat wel eens gezegd wordt. Wanneer de Heere nou geen kinderen geeft aan een echtpaar, wanneer hij de kinderzegen onthoudt, mogen we dan adopteren? Dat is, men zegt dan dat is in ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer we dit lezen, dat de Heer had haar baarmoeder toegesloten. Later heeft de Heer ook haar baarmoeder geopend. En ze had dus dat tegenwicht. Wie was nu het tegenwicht? Dus Elkana ging elk jaar met zijn vrouwen, ging hij naar drie keer per jaar naar Silo. Maar die Peninnah, die tergde Hanna, want ze had geen kinderen. Dus Peninnah, geliefde, een parel, dat is een bezittende vrouw. Een bezittende vrouw. Want ze baarde maar. Ze baarde maar en Hanna die zag dat en die baarde niet. En daarmee probeerde ze Hanna tot bitterheid te leiden. We kunnen zeggen, boos te maken. Dus Hanna of Peninne is een type van godsdienst. Ze baarde maar. Ze ging ook altijd mee. Ze bleef nooit thuis. Natuurlijk ging ze mee. Een automatische gang. Niet uit nood of uit behoefte tot geestelijk onderwijs, zullen we zeggen. Maar ze ging altijd mee. En ze baarde maar. En waarom was ze een tegenwicht voor Hanna? Ze zei tegen Hanna: heb je nu nog geen kind? Heb je nu nog geen vrucht? Ik moet denken aan de tekst wat David zegt. Zou wij gezegd hebben, Peninna zou wij gezegd hebben: de Heere, je bent in ongunst, want ik baar, ik breng vrucht voort en jij brengt geen vrucht voort. Dan moet wat aan de hand zijn, zoals de vrienden van Job ook Job beschuldigden. Er zal wel iets zijn in je leven waarom God je de kinderzegen onthoudt. En zij baarde maar. En Hanna was onvruchtbaar. Heb je nu nog geen kind, ben je nog onvruchtbaar? We zouden kunnen zeggen wat ook wel voorkomt. Tenminste, we hebben dat wel eens gehoord, ook persoonlijk, dat men zegt: kijk, als je vastloopt met alle dingen, dan krijg je mensen die zeggen: ja, maar je moet toch geloven? Je moet toch geloven? Waarom geloof je nu niet? Kijk. En dat ligt dan zo, uiteindelijk, het is niet waar, maar uiteindelijk ligt er ook een waarheid in. Waarom geloof je nou niet? Kijk, en dat moet nood worden. Waarom geloof ik niet? Ja, je kunt niet geloven. Daar komt de kerk wel achter dat ze dat niet kunnen. Want we zeiden al, God is actief en de mens is passief. Het is iets wat ontvangen moet worden. Gewerkt door de Heilige Geest. Maar zo, waarom geloof je nu niet? Het is je het al zo vaak verteld. Geloof je nu nog niet? Nee, ik geloof het nog niet en ik kan het niet geloven. En ik zal het ook niet geloven. Ik bedoel niet door je lijdelijkheid. Maar Hanna kreeg werkzaamheden. Werkzaamheden. Want die Peninna, die wilde Hanna tot boosheid drijven. Maar het viel bij haar in de smart. Het viel bij haar in de smart. En toen zeide Elkana haar man: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Hanna zou gezegd hebben van: beste man, je kunt me niet helpen. Wie kan er helpen dan God alleen? Kun je van allerlei adviezen krijgen in je leven. Je moet dit doen of je moet dat doen of je moet daar eens heen gaan of je moet eens naar die predikant. Het is me wel verteld, ga daar eens luisteren. Die man heeft veel licht en die kan onderwijzen. God moet het doen. God moet het doen. Is er maar één die het kan doen en daarvan ben je overtuigd. Al heb je het al op zoveel andere manieren geprobeerd en geluisterd naar adviezen van andere mensen, totdat de Heer dat totaal afsnijdt. En is er maar één die helpen kan. Kijk, en dan moet je ook nog, Susanna moest Peninna ook gelijk geven. Dan geef je het gelijk. Je geeft degene die je tegenstaan, moet je inwendig gelijk geven, want het is waar, ik heb nog geen vrucht. Heb je nog geen vrucht? Nee, ik heb nog geen vrucht. En zo tergde, we hebben dat 2 keer gelezen in de tekst, zo tergde Peninna elk jaar, tergde ze Hanna. Ze zag er gewoon tegenop om weer naar Silo te gaan. Want daar gaat Peninna met haar kinderscharen. De parel, daar gaat ze. En dan gaat Hanna wat achteraan, want Hanna. En zeker in die tijd in het oosten, wanneer je geen kinderen had, dan werd daar een oorzaak voor gezocht in de mens zelf. Maar ze had niet. En toch, ze ging mee. En Eli, we lezen dat Eli op zijn post stond. Hij zat op een stoel naast de deur. Later lezen we daar ook van. wanneer in het volgende hoofdstuk, wanneer Ofni en Pinaas omkwamen en de ark weggevoerd was naar het Filistijnse land, dan lezen we daar ook van dat hij op de post zat. Hij waakte. Het was een ambtsdrager. Hij was bekend met de zonden van Israël. Dat wel, maar hij waarschuwde niet. Niet naar het volk, maar ook niet naar zijn twee zonen. Hoe donker was toch die tijd? Maar er was nog een ambtsdrager. Hij was ambtsdrager. Het was ook een kind Gods. En hij was bekend met de zonden. Hij wist dat het donker was. Wat is de kerk, geliefden? De kerk is, en aan de kerk bedoelen we niet wat zich openbaart. In de openbaring, de uitwendige openbaring, is de kerk gebrekkig in de uitwendige openbaring. Maar in wezen is de kerk zuiver. En dan bedoel ik de ware kerk. De ware Christus of Christgelovigen. Dat is de kerk. Is dan alles over? Nee, het is alles niet over. Want dan komt Hanna die gaat bidden. Ze krijgt werkzaamheden. Dus de nood, dat daardoor krijgt ze werkzaamheden. En nu even terug naar dat beeld. Wat God is aan het werk. Waarom nu met Anna? Krijgt ze nu werkzaamheden? We zullen dat ook zien. Om er zelf neer, om God. Hier zijn het werkzaamheden om God. Dat blijkt ook wel, want wat ze zegt, als de Heere haar een kind, niet een kind, maar een mannelijk zaad, dat zal ze afzonderen voor de dienst des Heeren, dat zal ze weer teruggeven aan God. Hier krijgt de kerk, geliefden, te doen met God. Niet om jezelf, maar om God. Het gaat om de ere Gods. Deze vrouw heeft ook gelopen, of natuurlijk wist ze van de zonden van het volk. Natuurlijk wist zij ook van Ofni en Pinehas. Maar het ging haar om God, om een mannelijk zaad. Ze werd van Gods wegen werkzaam gemaakt. Kwam niet op uit haarzelf. Ze kreeg met de ere Gods van doen. Ze kreeg met God van doen. Ze kreeg een oog voor land en volk en kerk en staat, zouden we zeggen. Zo donker was het. Geliefden, het is altijd al donker geweest en dan wordt het licht. Dat gaat altijd in een cirkel. We lezen van verschillende reformaties, ook in de Bijbel. We denken aan de tijd van Ischia en vooral van koning Josia. Toen werd de tempel weer herbouwd en toen werd het schatboek, of toen werd het boek, zeer waarschijnlijk Deuteronomium, gevonden onder het stof. En God gaf een reformatie. Dan denken we aan de reformatie die we hier hebben met Luther en Calvijn. Het was ook een donkere tijd. En dan keert God terug. Wat zou dat kunnen betekenen, of wat betekent dat voor de tijd waarin we nu leven? Het is donker. Het is donker. En daarom heeft de kerk verwachting. En daarvan hebben ze bewijs en voorbeeld in de schrift. En zo gaat het altijd. Het gaat downwards, in een neergaand spiraal. En dan staat God op, want we hebben al gezegd, van dat is dat hoge niveau van Gods regering en Gods openbaring. God werkt door. En er heeft de mens geen invloed op. Hij kan het alleen maar vernielen. Maar God komt terug op hetgene wat hij, of God doet wat hij van eeuwigheid heeft besloten. En hij geeft weer reformaties. Zo zal het misschien ook zijn. Ik ga niet spreken over 1000 jaar rijk, voor of tegenstand. Daar kopen we denk ik niks voor, daar hebben we niks aan. Maar dit wel, dat wanneer het donker is, dan openbaart God zich, juist in die tijd. En dat is persoonlijk ook zo in je ziel, want dan gaat het net zo. Dan gaat het net zo. Dan gaat ook op en neer totdat God zich weer openbaart. En dat kan soms lang duren. Bij David duurde dat heel lang toen hij viel in de zonde met Bathsheba. Maar God komt er toch weer op terug. En dat gaat altijd in de weg van bekering. Bekering. God komt, zo te zeggen, wanneer een mens zich bekeert door Gods kracht. Doet u ook zelf niet. Daarom lezen wij ook in de Bijbel van: Heere, bekeer gij mij. In de Lamentations. Heere, bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. God komt terug op zijn eigen werk. Anna gaat bidden. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. Ze had thuis ook al geweend. Thuis had ze ook al geweend. Want zij weende, in vers 7, zij weende en zij at niet. En Elkana kon haar ook niet helpen, die wilde dat wel. Maar die man heeft ook niet die kracht en dat heeft Anna ook wel laten blijken. En toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij de Heere en zij weende zeer. In de laagte wordt ze gevonden. En nu gaat ze wat beloven. Ze gaat eerst beloven en dan gaat ze vragen. In vers 11. En ze beloofde een gelofte en zei: de Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd, we kunnen zeggen het gemis, uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Een Nazarener zal het zijn, een afgezonderde, afgezonderd voor de dienst des Heeren. Dus ze bad om een kind, we zeiden net al, het ging haar om God. Ze bad een kind niet om dat zelf te mogen hebben en te houden, maar ze bad om een mannelijk zaad, ze bad om een mannelijk zaad om dat aan God terug te geven. Nou, hoe kijkt Eli daar nou tegenaan? En het geschied als zij nu evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. We gaan een stukje verder. En Eli zeide tot haar: hoe lang zult gij u dronken aanstellen, doe uw wijn van u. Anna is niet boos, dat is al een vrucht van genade. Doch Anna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben die vrouw, ik ben een vrouw zwaar van geest en heb nog weinig sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. We lezen zo opmerkelijk dat van Eli gezegd wordt: hij gaf acht op haar mond, niet op haar hart. Op haar mond. Hij zag naar het uitwendige. Hij zag hoe ze zich openbaarde. Niet op haar hart. Ja, maar hij is geen hartekenner. Hij is ambtsdrager. Hij is ambtsdrager. Dus dat hierin, dit toont ook al hoe donkere tijd het was. Niet alleen kerken, maar ook wat betreft ambtsdragers. Want als de ambtsdragers donker zijn, is de kerk ook donker. De ambtsdragers komen uit de gemeente. Dus een donkere gemeente geeft donkere ambtsdragers met weinig licht. Uitwendig. Zie naar het uitwendige. Hebben niet de geestelijke voeling of het verstaan van een werkzame ziel. En dat is levensgevaarlijk. Weet u waarom? Dan denken we maar aan ouderlingen of dominees die op huisbezoek gaan. Als je geen geestelijk discernment, als je geen geestelijk onderscheid hebt, geen geestelijke voelorens hebt, ga je zielen misleiden. Dan ga je handen opleggen daar waar het niet past en waar je mensen eigenlijk dan helpt, ze bedriegen zichzelf al, maar wanneer je dit gaat ondersteunen en versterken. Met andere woorden, weten we nog, ik betrek mezelf er ook bij, weten we nog van waar Gods, waar de kerk legert, waar ze gelegerd is? Kunnen we nog onderscheiden wanneer een ziel onder de werkzaamheden van de wet ligt, om het iets meer van te zeggen, onder de wet ligt? Kunnen we dat nog onderscheiden? Dan denk ik ook aan wat ik hoorde, dan wat je dan leest in een bepaald kerkblad. Ik ga natuurlijk geen namen noemen, van ja, hij, iemand overleden, dan lees je vaak, ja, hij of zij was er wel mee bezig. Wat zegt dat? Kijk, geliefden, het gaat er niet om of ik met God bezig ben, maar het gaat erom of God met mij bezig is. Daar gaat het om. Want dat zet geestelijk zoden aan de dijk. En het andere niet. En daarom is het zo gevaarlijk. Hoeveel mensen worden de handen niet opgelegd ook op sterfbedden. Ja, God is toch goed. En God is toch gaande vergevende. Dan worden mensen op het sterfbed nog zelfs, worden ze opgebouwd. In plaats van afgebroken. Ja, maar dat doet God. Middelijkerwijs ook door de ambtsdrager. Zeker door ouderlingen. Predikanten zijn ook ouderlingen. Die dus, dat zijn zielenherders. En die moeten waken over de kudde. Zo de Heer Jezus zei, ook zei tegen Petrus. Hoed mij de schapen en weid mij de schapen en mijn lammeren. Ze zijn van mij, maar waak daarover. Dat ligt een zwaar gewicht op een ambtsdrager. Want de schapen zullen ook van hun handen worden geëist. En dan is het, als je ouderling geweest bent of predikant geweest bent, dan heb je schuld. Ben je altijd eerlijk geweest? Of was er zoveel vlees bij betrokken dat je mensen, terwijl je geweten wel misschien wel anders sprak, maar dat je toch een gevoel hebt dat je niet eerlijk met een ziel omgegaan bent? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden, van persoonlijke zonden, van de zonden als vaders, die dus ook het drievoudig ambt van profeet, priester en koning in het gezin behoren uit te oefenen. Ambtsdragers, wat hebben we gezegd? Hoe zijn we met zielen omgegaan? Hoeveel vlees was er mee? Daarom is het ook goed voor ambtsdragers. Je moet niet alleen gaan, maar altijd met z'n twee. Want de ander is wakende. Wakende. Dat is de ene die waakt over de ander. Want als je dan spreekt of je handelt met zielen, dan moet je eerlijk blijven, want je broeder zit naast je. Als je alleen bent, ben je veel gemakkelijker, dwaal je af als dat je met z'n tweeën bent. Altijd met z'n tweeën. Hij merkte niet op. Hij gaf acht op zijn mond, maar niet op zijn hart. Vandaar ook deze... opmerking dat hij haar beticht en beschuldigt van dat ze dronken is. Anna kent genade, ze wordt niet boos, maar ze zegt, ik heb mijn ziel voor het aangezicht des Heeren uitgegoten. Ze was niet beschaamd om het daar te doen, ze sprak outloud. Of outloud, Eli zag haar lippen en die dacht, die vrouw die mummelt, maar wat, die is onder de invloed van alcohol. Maar dat was ze niet. Maar ze had haar hart voor de Heere uitgestort. Dat is de beste plek, geliefden. Dat is de beste plek wanneer het gegeven wordt dat je je hart voor de Heere mag uitstorten. Het hoeft niet lang. Soms dan is het wel lang. De ene keer is het langer dan de andere keer. Het is er maar net aan. En dan kom je soms op een punt, geliefden. Dan zeg je, Heere, ik ben niet in staat om mijn gedachten, om mijn gevoelens in woorden uit te drukken, maar u kent mijn hart. Want dan gaat het geestelijke gaat boven het vermogen van jezelf om het voor God uit te drukken. En dan is dit de troost, geliefden, van hij verstaat jou. Want we hebben een voorbidder in ons hart en we hebben een voorbidder aan de troon van de genade. Wie is de voorbidder in je hart? Dat is de Heilige Geest, want die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is een gebed, want een gebed is een gebed en zo was het ook voor Hanna, wat God gegeven heeft. Het is een gebed door de Heilige Geest, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook het gebed, als het dit niet het gebed is, geliefden, is het je eigen. En de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus we hebben een voorbidder in ons en we hebben een voorbidder aan de troon der genade. Aan de rechterhand van God der genade. Wat is een kind van God rijk gezegend? Hij is er zelf helemaal ertussenuit. Hij wordt door de geest geleid. En er is Christus aan de rechterhand van de Vader die daar plaats maakt, die daar voorspraak doet bij de Vader, die daar vraagt bij de Vader en de Vader hoort hem altijd of de Vader de beloften die in hem ja en amen zijn wil laten toevloeien naar de kerk. Dat is zijn werk. En dat is wat Christus doet. Hij bidt, hij laat de handen laat hij zien aan zijn Vader. Vader, u hebt een heilige verplichting naar de kerk, want dat heeft God met eerbied gesproken. Die heeft een heilige verplichting naar de kerk. Hij heeft dat op zich genomen op grond van het lijden en sterven van Christus. Er is niets meer tussen, er kan niets meer tussen zijn. En daarom heeft God naar zijn eigen belofte een verplichting aan de kerk. Kijk, en daarom moeten wij... En dat is ook van God gegeven, die nou het armste is. Die ligt het meest aan de genadetroon. Zouden we zelfs nog een beetje kunnen redden, een beetje steunen. Of nog wat wettische woelingen in onszelf koesteren. Ja, dan dat drijft ons weg van de genadetroon. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede. En de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Dat is een belofte. Hier spreekt Eli ambtelijk. Hier spreekt hij Gods woord, de belofte. En wat is de vrucht? En ze zeiden, laat uw dienstknecht genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs en zij at en haar aangezicht was als zodanig niet meer. Kijk, hier zien we belofte en geloof. Ze geloofde het woord van Eli. Die sprak met goddelijk gezag. Want uw bede zal gegeven worden die gij van hem gebeden hebt. Dat is een belofte en het geloof omhelst dat. Want die twee horen bij elkaar, geliefden. Geloof en belofte hoort bij elkaar. Geloof en wet, dat past niet. Geloof en gevoel eigenlijk ook niet, maar geloof en belofte passen bij elkaar. Met andere woorden, de beloften, dat is de brandstof voor het geloof. En in de mate van het geloof, hebben we zekerheid van de belofte. Zwak geloof heeft zwakke zekerheden en een sterk geloof heeft sterke zekerheden. Maar geloof en een belofte hoort bij elkaar. Wat doet dat geloof? Het geloof dat klemt zich aan Christus vast, want al de beloften zijn in hem ja en amen. En dat maakt de kerk rijk, die rijkdom in hem. Het is gewoon als een klimop plant. Die staat niet op zichzelf, maar die wikkelt zich laten we zeggen, om die pilaar. Dat doet het geloof. En geliefden, het ware geloof, dat heeft een bevrijdende kracht. Niets heeft een bevrijdende kracht voor de gelovigen dan het geloof. Een bevrijdende kracht. Wat doet het geloof nog meer? Het geloof, geliefden, dat dringt in de verborgenheden van God. Het geloof bereikt het heiligdom daar waar God woont. Zo ver reikt het geloof. Het geloof gaat boven het verstaan. Het verstand begrijpt je niets van. Daarom, geliefden, is ook het geloof niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen. Niemand is in staat. De beste professor in de theologie is niet in staat om uit te leggen wat het geloof. Wij omschrijven het geloof. Wij proberen daar iets van te zeggen. Maar het wezen van het geloof verstaan wij niet. Wij weten wel dat het geloof rechtvaardigend van aard is. Dat is een zuiver kenmerk van het geloof. Het is rechtvaardigend van aard. En dan is er nog de staat van het geloof waarvan Paulus spreekt. En dan gaan we verder. De staat van het geloof wanneer die zegt, ik weet wie ik geloofd heb, zonder het gevoel. Of je dat nu wel voelt of niet voelt, nee, dat ligt vast. Maar er is ook de oefening van het geloof. En we denken aan die bloedvloeiende vrouw die op weg is naar Jezus. En daar komt daar Jairus, die komt daar tussen beiden. En wat zegt dan de Heer Jezus? Vrees niet, geloof. Wat bedoelt de Heer Jezus daar te zeggen? Vrouw, u bent begonnen te geloven, u hebt geloof. Geloof in exercise, in oefening, in de verlevendiging. Geloof. Kijk, en daarom is ze blij. Heeft ze wat? Nee. Nee en ja. Heeft ze wat? Nee. Niet in haar handen. Want later dan geeft ze het kind ook nog weer weg. Maar, en toch heeft ze het. Waar ligt het vast? Het ligt vast in de belover. Dat is ook weer een onderscheid, maar wel belangrijk. Het ligt vast in de belover. Ze was blij en ze ging naar huis. En na verloop van tijd, dan raakt ze bevrucht, ook in de middellijke weg. Ze raakt bevrucht en ze blijft thuis. En dan gaat ze, wanneer dat kind geboren is, als de jongen gespeend is, dan zal ze hem brengen voor het aangezicht des Heren. En even schijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. We gaan eerst nog een versje zingen van Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht. Is het nu afgelopen met het tegenwicht? Is het nu afgelopen met Peninna? Nee. Nee. Wat is die bestrijding dan, geliefde? Wat zou ze nu gezegd hebben? zal wel een meisje worden, zal wel een misdracht worden. Want geliefden, de duivel staat nooit stil. Die werkt altijd. In dit geval gebruikt hij Peninna, maar zo is het ook voor Gods kinderen. Dus altijd zal we misgaan. Zal we misgaan. Wanneer je een belofte hebt, je zegt er komt niets van terecht. Peninna had al gezegd, we zouden de woorden van David kunnen gebruiken. Wat David zegt in het derde vers van Psalm 3. Ze zeggen tot hem, hij heeft geen heil bij God. Dat had Peninna ook al gezegd. Maar ze houdt niet op, want ja, het zou wel een misdracht worden. Er komt niks van terecht, of het zou wel een meisje worden. Kijk, dat geeft strijd. Het houdt niet op. Waarom is dat, geliefden? Begenadigden die worden geoefend door het lijden. En daarom mogen we de vraag stellen, zijn wij in dat vuur geweest? Het vuur, het lijden wordt ook vergeleken met een vuur, in het vuur geweest. Gods kinderen die komen in het vuur. Misschien in onze dagen niet altijd openlijk, omdat we in een donkere tijd leven en de kerk ook donker is, maar dan wel binnenpraters. Dan kun je bestreden worden en zeggen van nou, ik geloof er niks van. En de duivel die gebruikt een middel, want die gaat dan ook zeggen van nou, of die laat je geloven van nou, als je echt een kind van God was, dan zouden er zulke gedachten en zouden niet opkomen in je hart. En eerst ga je daar met mee. Dan hecht je daar geloof aan, om het zo te zeggen. Later, wanneer je weer geoefend mag worden en meer goddelijk licht mag ontvangen door de Heilige Geest, dan kun je dat onderscheiden. Gods kinderen kunnen dat onderscheiden. En dan mogen ze zeggen, ga weg. Ga weg, Satan, ga weg, duivel. Want je hebt het verkeerd. Je hebt het verkeerd. Je hebt het mis. Je zit ernaast. Als je beschuldigingen wilt inbrengen tegen mij, dan moet je bij mijn meester zijn. Want wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Dan mag je door genade, dan mag je hem de deur wijzen. Ik hoor niet meer bij je. Maar ik heb een meester. Een meester. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor mezelf. Want dat is de kerk. Zolang we nog spreken dat we verantwoordelijk zijn. En dan hoor je ook zoveel. Ja, maar je bent verantwoordelijk. Waarvoor? Waarvoor dan? Waarvoor ben ik dan? Zijn we dan verantwoordelijk? Als je de eigendom van Christus bent. Dan is hij verantwoordelijk. Hij neemt je helemaal over. Of hij heeft jou helemaal overgenomen, of niet. Of heb je nog zelf wat. Ja, helaas, dat vlees, dat kruipt ertussen. Maar die staat blijft toch vast liggen. En als het dan eens in de donkere weg gaat, door donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen, van hij komt terug. En de kerk krijgt weer werkzaamheden. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want een ziel, een levende ziel, wenst te leven in de nabijheid van de Heere Jezus. Lukt dat? Nee. Dat gaat helemaal niet. Ja, nu ga je een weg op, zou je zeggen. Nee, dat gaat helemaal niet. Het gaat echt helemaal niet, want je ervaart jezelf zelf precies in het tegenovergestelde als wat je zou willen zijn. We hebben de tekst al aangehaald van Paulus. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Want je zou zo graag meer een verbroken hart hebben. Je zou zo graag op de weg naar het avondmaal zoet jezelf in een goede gestalte vinden. Je zou zo graag willen geloven. Je zou wel heilig willen zijn. Je zou wel meer vruchtbaarder willen zijn. Maar ik vind het niet. Ik vind het niet. Het is een paradox. Je vindt het niet. Je zou het wel willen zijn. Dus kijk, en dan zegt de godsdienst, even over het avondmaal, nou maar je moet, natuurlijk moet je gaan. Want we hebben hem lief. Maar de kerk zegt, hij heeft mij lief gehad met zijn eeuwige liefde. En ik heb niets, ik kom als een ongelovige, dat is de taal van Kolbrug, hè? Ik kom als, wanneer die spreekt over het avondmaal, ik kom als een ongelovige gelovige. Wie bestaat dat? Maar geloof toch? Nee, ik geloof niet. Ik geloof wel, maar ik geloof niet. We gaan verder met Hanna. Dus ze gaat mee. Dat kind, het is gespeend. Sommigen zeggen, het kind is misschien 3, 4 jaar oud, zou kunnen. Ze waarschijnlijk wel. En dan komt ze weer tot Eli en dan zegt ze, ach mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Dat ben ik, dat was ik. En kijk, de Heere heeft het vervuld en ik bad om dat kind en de Heere heeft mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad aldaar de Heere aan. Het heeft een kind gespeend. Losgekomen van, dat betekent dat, losgekomen van de moeder. Nog wel jong, maar niet meer afhankelijk wat het leven betreft van de moeder. En zo geeft ze hem aan de Heere. Zou ze spijt gehad hebben? Nee. Want het was daar, we zeiden dat al, het was daar om God te doen. En ze brengt dan wat offer van dankbaarheid. Dat zijn offers van dankbaarheid waar we gelezen hebben. Die brengt ze mede als een teken van dankbaarheid aan de Heere. En ze geeft het kind aan de Heere, want ze heeft het van hem gebeden. En ze had beloofd dat ze het daar terug zou geven. Nu zoekt ze geen excuus. Ja, maar nee, volle overgave. Volle overgave. Ze doet het. Ze hoeft het niet meer terug. Ze hoeft het niet meer terug. Later zal Peninna gezegd hebben, nu heb je weer niks. Had je vrucht? Ik heb de vrucht. Ik hou mijn eigen vrucht. Kijk maar, de kinderen zijn mijn kinderen en die hou ik allemaal. Die hoef ik niet weg te geven. Maar jij hebt dan heb je een vrucht, dan heb je een kind en dan geef je dat weer terug aan de Heer. Nu heb je weer niks. Precies, dat is de kerk. Weer niks. Want het gaat om God. Weer niks. Ik dacht dat zij ook heeft mogen zien dat in dat kind, dat God gaat door met de vervulling van zijn beloften. En we staan dit met Samuel in het begin van een profetisch tijdperk. Ze heeft zeer waarschijnlijk daar ook in gezien, dat een kind, ze heeft ook verder mogen zien, ze heeft ook met de verrekijker van het geloof mogen zien op het kind, op de meerdere Salomo, want deze Samuel die heeft zijn leven helemaal in de dienst van de Heere gegeven. Ik ben gekomen om uw wil te doen, zegt de Heere Jezus. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hierin is Samuel ook een type van de Heere Jezus. Een onvruchtbare die vindt haar leven in God. In God. Daar vindt zij haar leven. Daar vindt zij haar blijdschap. Daar vindt zij haar vreugde. Dat kan Hanna ihr aan niet geven. Peninna mag zeggen wat ze zeggen wil. Volk van God in ons midden. De wereld of de godsdienst mag zeggen wat ze willen. De duivel mag stoken zoals hij wil. Maar het ligt eeuwig vast bij hem. En die belofte die geloven wij. Want die zijn in Christus. Ja en amen. Het gaat toch uiteindelijk, geliefden, de goede kant op. Het gaat de goede kant op, want het gaat Gods kant op. En er zal niets en niemand zal er iets voor in de weg kunnen leggen. En dat is de troost voor de kerk. Ik hoef niks te hebben, ik heb niks, ik hoef niks te hebben. En ik heb toch alles. Ik heb alles. In hem. En het ligt bij hem vast. En het ligt bij hem verborgen. En het ligt bij hem, ligt het safe, ligt het veilig. Want de Heere weet hoeveel hij ons geven kan. Ja, hij geeft ons niks. En toch alles. Ik moet het nog anders zeggen. De kerk heeft alles al. Ze hebben alles al ontvangen. In de belofte. Ze hebben alles al ontvangen. Alles is het zijne. De Heer Jezus heeft gezegd, al het mijne is het uwe. Hij zegt niet, wordt het uwe. Is het uwe. De kerk is rijk. De kerk is rijk in Christus. Ze bestaat niet meer. En de kerk heeft de identiteit van Christus. Dat is de kerk. En daarom mogen ze goedsmoeds zijn. Soms zijn ze dat ook. Soms zijn ze ook helemaal ingezonken. En de krachten en de machten van het ongeloof kunnen soms zo sterk zijn. En toch, het zijn momenten dat dat zo is, want ze komen er toch weer uit. En de prediking, vooral onder de prediking van het woord. Ze gingen 3 keer per jaar naar de tempel toe. De godsdienst. Dat is de Heer gegeven tot onderhoud van zijn kerk. Woord en geest. Opdat ze gevoed mogen worden uit het woord. Opdat ze de beloften mogen horen vanuit het woord. Dat arme zondaren. Niet elke dag weer vernielen. En niet elke dag weer kwijtraken. Nochtans eeuwig zeker zijn. Omdat het eeuwig vast ligt in Christus. En daarom is hij aan de rechterhand van de Vader, aan de troon der genade. Hij is daar plaats te bereiden. Hij vertegenwoordigt daar de hele kerk voor God de Vader. Daar ligt het vast. Hebt goede moed, zegt Paulus. Hebt goede moed. Want we zullen eenmaal hem aanschouwen die we hier met ogen des geloofs hebben mogen zien. Amen. Laat ons bidden. Heere, we komen tot u. Wil u geven dat we wat vrucht mogen wegdragen van hetgeen wat u ons hebt doen horen deze avond. Geef, Heere, dat uw kerk ook in Holland gebouwd mag worden. Dat u de uwen zult voeden, zoals u zelf hebt beloofd. Vergeef al het zwakke van ons. En wil hetgene wat van u was, zegenen en met uw geest achtervolgen. Dat bidden wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang, Psalm 30 en daarvan het derde vers.